Dat is natuurlijk. Hoe willen we nu beginnen nu? Zie je, daar was ik nou al bang voor. Hè? Ik zei het nog. Ik zeg nog, die jongen heeft het ding niet aangezet. Stouter. Degene die later hier naar luistert, heeft nu het eerste stukje van de beantwoording gemist. Terwijl het juist zo'n leuke vraag was. Ik heb gezegd dat we in onze bubbel moeten zitten, maar we moeten toch juist uit onze christelijke bubbel komen. En mijn antwoord was, je hebt bubbels en bubbels. Je hebt bubbels waar je in moet blijven zitten en je hebt bubbels waar je uit moet komen. Ik zal een mooi Bijbels voorbeeld geven. De Heer Jezus zegt, je moet worden als de kinderen, Mattheüs 18. Paulus zegt, je moet vooral nou eens een keer eindelijk dat kinderlijke afleggen. En volwassen worden. Nou, dat lijkt dus ook regelrecht met elkaar in strijd. Nee, maar dat is niet zo. Het beeld kan gebruikt worden op twee heel verschillende, bijna tegengestelde manieren. Als de Heer Jezus zegt, word als de kinderen, dan betekent dat, leg nou eens je eigen gereidheid af, kom nou eens van die sokkel af, waarbij je zelf zo belangrijk wordt. Wees nou net zo spontaan en onbevangen als de kinderen dat zijn. Zo eenvoudig, zonder capsones, zonder pretenties. Maar in andere opzicht heeft Paulus natuurlijk ook gelijk. Het kinderlijke kan ook kinderachtig zijn. Dat wat je juist moet afleren door geestelijke groei. Je moet opgroeien, je moet volwassen worden. Nou, zo is het met de bubbel ook. Er is een bubbel, daar moet je in blijven zitten. Er is een bubbel, daar moet je uitkomen. Je kunt een heel klein christelijk milieutje hebben. Met een kleine groep gelijkgezinden. Waar je altijd maar in blijft zitten zonder dat je een getuigenis hebt in deze wereld. Dat is natuurlijk wat u bedoelt. We moeten aan de slag. Maar dan wel ieder naar de roeping die hij of zij heeft. En ieder wel met de vermogens en de mogelijkheden die hij of zij heeft. Maar dan is het volkomen waar, ja. Het is beide waar, hè, wat de Heer Jezus zegt in Johannes 17. Weliswaar in de wereld, maar niet van de wereld. Maar je kunt ook omdraaien. Weliswaar niet van de wereld, maar tegelijkertijd toch wel midden in deze wereld. Dus niet je moet uit de wereld terugtrekken. Nee, je staat midden in de wereld. Dan moet je je plek innemen, maar zonder dat je van de wereld bent. In de wereld betekent, kom uit je bubbel. Niet van de wereld betekent, blijf in je christelijke bubbel. Nou, dat vind ik toch mooi bedacht. Zo hebben we die beide kanten toch in één bij elkaar gebracht. De andere vraag was van iemand die zei, je hebt het helemaal niet over de Heilige Geest gehad. Ja, dat is altijd wel grappig als ik... Dat slaat nou niet op de vraagsteller hoor. Ik had een keer naar een preek, toen zei iemand, u hebt zo weinig vanuit het verbond gesproken. Ik zei, laat maar raden, er heeft meer vrijgemaakt. Hij zei, hoe weet u dat? Het zijn altijd bepaalde soorten mensen die hun eigen shibboleths hebben. Verder geen kwaad woord over, er heeft meer vrijgemaakt. Maar dat is typisch iets, zij denken en redeneren en leven vanuit het verbond. Whatever it may be. Maar dat is voor hen een heel belangrijk iets. Waar het allemaal om draait. En als mensen dus zeggen, je hebt het niet over dit of je hebt het niet over dat gehad, dan gaat het vaak over dingen waar ze zelf heel veel over horen en heel veel over nadenken en graag willen horen. Nou, het aardige is, Johannes heeft het daar niet zozeer over. In Johannes 17 was toch een prachtige gelegenheid voor de Heer Jezus om te zeggen, wilt u zoveel van uw Heilige Geest schenken en veel kracht? Dat had gekund, en waarom ook niet? Maar hij beveelt ze rechtstreeks toe aan de zorg van de Vader. Hoezo is Heilige Geest dan niet belangrijk? Jawel, maar je hoeft niet altijd alles te noemen. In de eerste Johannesbrief is dat hetzelfde. Dit was nou toch weer een mooie gelegenheid geweest, maar de Heilige Geest komt pas aan de orde in hoofdstuk 4. De geest in de wereld is en de geest die in jullie is, dat is geest met een hoofdletter. Je hoeft niet altijd alles te noemen. Als je alle nadruk legt op de Heilige Geest, dan loopt een beetje het gevaar dat je je verantwoordelijkheid van je afschuift. De geest moet het in mij doen. Is dat waar? Ja, dat is 100% waar. Maar het is ook 100% waar dat jij het moet doen. Dit is een beetje waar het nou over gaat. Hè. Vandaag aan de dag is het precies 400 jaar geleden dat de Dordtse synode begon. 13 november 1618. En dan ging het nou net precies over dit conflict. De goddelijke genade, goddelijke soevereiniteit en het menselijke verantwoordelijkheid aan de andere kant. Als je eenzijdig het hebt over het werk van de geest, dan val je daar zelf helemaal buiten. De geest moet het maar in ons doen, maar dat kan een verkeerde gedachte wekken, dat wij helemaal passief zijn en dat die geest ons alles overneemt. Maar als je het allemaal verwacht van de gelovige zelf, die dat in eigen kracht zou moeten doen, dan gaat het ook niet goed natuurlijk. Het is de balans van de twee. Ik zeg wel eens een keer, je moet zo leven alsof het voor 100% van jou afhangt of je een overwinnaar bent in de strijd en uiteindelijk veilig het eindpunt bereikt. En tegelijkertijd weet je dat het 100% van Gods genade afhankelijk is. Niet 50-50, dit is hogere wiskunde, hè? 100%, 100%. Als we dat nou eerder hadden besproken, dan hadden we die hele Dordtjes niet nodig niet hoeven te hebben. Het is 100% Gods soevereine genade. Maar het is ook 100% menselijke verantwoordelijkheid. Dus jij moet het doen. Jij moet God dienen. Jij moet de Heer lief hebben. Jij moet de Heer Jezus navolgen. Jij moet. En dan wachten we even en dan zeggen we, maar dat kan alleen maar in de kracht van de Heilige Geest. Maar als je alleen het tweede benadrukt, moet allemaal door de kracht van de Geest, dan lijkt het net alsof ik een soort machine ben en de Geest die drukt op de knoppen en die bedient mij. Het is de balans van de eigen verantwoordelijkheid en tegelijkertijd het werk van Gods geest in ons. Dat is nou niet een excuus omdat ik het zo weinig over de geest gehad heb. Maar dat is werkelijk zoals ik denk dat het is. Je kunt de verantwoordelijkheid en het werk van God, ook het werk van zijn geest in ons, niet tegen elkaar uitspelen. Een andere vraag. Maken de grote ideologieën als communisme, socialisme, kapitalisme, liberalisme en nationalisme ook onderdeel uit van de westerse, van de wereldse mentaliteit? Nou, je kunt rustig zeggen, lieve vraagsteller, dat alles waar isme achter staat, behalve in de zin dat isme er één, dat is een heel ander geval, maar voor de rest hoed u voor alle woorden waar isme achter staat. Ik ben een groot voorstander van het anti-isme-isme. Want ismen, ik zou eigenlijk nooit Calvinist willen heten, alleen al vanwege dat isme erin. En geen Lutherisme, oh nee, die heette anders, die heette Lutheranen en zo. En Darbisten, dat lijkt me normaal wel verschrikkelijk. Geen isme. En aan de andere kant moet je ook niet vergeten dat het de tijd is waarin de ismen sterk aan het verloren gegaan zijn. Dat hoort bij het postmodernisme, dat zal wel weer een isme is. Maar dat is niet zozeer een grote ideologie, meer een soort anti-ideologie. Neem dan bijvoorbeeld socialisme. Ik herinner het moment dat Wim Kok uitsprak, ik wil geen socialisme heten, ik ben nou sociaaldemocraat. Dat was vanuit dezelfde weerstand tegen ismen. Wat je natuurlijk wel heel sterk hebt, dat is populisme. Maar dat is eigenlijk geen ideologie, dat is meer een geesteshouding. Populisme, de mensen naar de mond praten en de massa daardoor achter je aan proberen te krijgen, dat is eigenlijk nog veel enger. Aan de andere kant moet je daarin ook een beetje nuchter zijn. Neem dan bijvoorbeeld het verhouding tussen socialisme en liberalisme. We zijn hier bijvoorbeeld in Den Haag, hier worden de beslissingen genomen over het hele ons landje. En daarbij gaat het ten diepste over de vraag, wat is de verhouding van de staat en wat is de verhouding van de burger? Uiteindelijk in de verdeling van de macht. De liberale denker die zal zoveel, zo klein mogelijk overheid willen, zoveel mogelijk neerleggen bij de vrije, zelfstandige burger. Dat is heel leuk, maar een heleboel mensen zijn te zwak om zo'n vrije, zelfstandige burger te kunnen spelen. Die hebben die ondersteuning nodig. Vandaar dat liberale mensen meer de rijken aanspreken en socialisten spreken meer de arme mensen aan, die sterk afhankelijk zijn van de ondersteuning van de staat. Nou, dat is best een zinnig probleem hoor, dat is helemaal niks met werelds te maken. Hoe groot moet de verhouding zijn tussen de staat en die vrije burger? Bij de vrije burger speelt heel gemakkelijk het welbegrepen eigenbelang een grote rol, waarbij de belangen van de zwakkeren makkelijk onder water kunnen raken, terwijl bij diegenen die zo sterk voor de staat zijn, dat is natuurlijk ook een doodenge ontwikkeling, want dat mondt uit in communisme en dan is het afgelopen met de democratie. Als je meer over democratie wil horen, dan kom je donderdag naar Eindhoven. Daar hoop ik een lezing te houden over democratie in verhouding tot het Koninkrijk Gods. Democratie veronderstelt dat we leven in een boze wereld. En in die boze wereld kunnen de krachten maar best eens om veel mogelijk elkaar in evenwicht houden. Ik geloof dat het Churchill was die zei, democratie is een slecht systeem. Alleen alle andere systemen zijn nog slechter. Dus we doen het er maar mee. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Door zoveel mogelijk meningen naast elkaar te leggen, proberen we de wereld zo'n beetje te regeren. Waarbij iedereen zoveel mogelijk aan bod kan komen. En mensen kan proberen te winnen voor zijn eigen standpunt. Dat heeft met werelds op zijn niet zoveel te maken. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als het spanningsveld in een gemeente. In een gemeente weet je allemaal, de oudsten kunnen autoritair optreden. En dan ver voor de kudde uitlopen en de kudde achter ze aan proberen te trekken. En die willen dan niet. En dan gaan ze op hun strepen staan. Dan is helemaal het begin van het einde. En het eindigt ermee dat of die oudsten aftreden of dat de hele gemeente scheurt in voor- of tegenstanders. Maar de oudsten kunnen ook het omgekeerde doen. Ze zijn zo bang om beslissingen te nemen dat ze vooral goed opletten wat de gemeente eigenlijk wil. Ze lopen achter de gemeente aan. Ze proberen af te tasten wat is de mening van de meerderheid. Ze leiden niet, ze worden geleid. Ze worden geleid door de wisselende meerderheden in de gemeente. En daar zie je precies hetzelfde spanning. De spanning tussen een sterke overheid en een zo zwak mogelijke overheid. De democraten in Amerika die zijn voor een zo sterk mogelijke overheid. De republikeinen voor een zo zwak mogelijke overheid. Zo min mogelijk federatieve macht. Want dan zijn we namelijk vrij, als er geen knellende wetten zijn, dan zijn wij vrij om te doen wat wij willen. En die zwarten, dat is een eigenaardige woordspeling, Freudiaanse vergissing, die zwakken moeten dan maar proberen zichzelf te redden. En dat heeft nog niet zozeer te maken met werelds, het heeft te maken met een bepaalde staatsopvatting, een bepaalde opvatting over wat een goede samenleving is. Maar, en dat is nou het verschil met het wereldse kan zich al die dingen uiten. Het wereldse kan bijvoorbeeld betekenen, wij willen de baas zijn. En dat kun je zijn door partijideologie, door een eenpartijenstaat, waarbij die partij de macht uitoefent. En als je dus deel wil hebben aan de macht, dan moet je lid worden van die partij. Zo ging dat in communistische, maar ook in fascistische landen. Je kunt de macht ook uitoefenen juist door een staat te willen die zich zo min mogelijk met mij bemoeit, zodat ik zo goed mogelijk helemaal vrij ben om net zoveel geld te verdienen als ik zelf wil, zonder dat de staat komt zeuren of mij hoge belastingen oplegt. Met andere woorden, het wereldse kan zich even goed uiten in het liberalisme als in het socialisme. Want het wereldse heeft te maken met de mentaliteit van mensen. Een goede socialist, die is iemand die heel sterk opkomt voor de zwakken en de mensen die niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen. Laten we even aannemen, dat heel idealistisch zo voorgesteld. En de goede liberaal is iemand die zo groot mogelijk, zo'n optimaal mogelijke vrijheid wil voor alle burgers. Daar is allemaal niks mis mee. Maar het kan zo makkelijk naar beide kanten misgaan. Dat heeft niet te maken met die ismes als zodanig, maar met het misbruik dat ervan gemaakt wordt. Oké, bij populisme, maar ik ga nou geen politieke praatjes houden. Bij populisme is het een andere zaak.
Mag ik wel nog één ding zeggen?
Jazeker.
In principe is toch alles kwaad op deze wereld. Alles is duivels. Hoe je het ook bent of keert, van welke partij je ook bent, alles is duivels.
Nee, zo moet je dat niet zeggen. Als alles duivels is, dan bent u ook duivels. Nee, in wezen is dat niet zo, dat hoop ik. Tenminste, niet voor u. En wat je moet zeggen is, maar de, en ik denk eigenlijk ook dat het is wat u bedoelt. Of je het nou zus of zo ziet, of je nou van dit isme bent of in dat isme. Slechte mensen kunnen overal de duivel vrije toegang geven. En alles wat op zichzelf mooi zou kunnen zijn, lelijk maken. Het duivelse manifesteert zich op alle terreinen van het leven als wij dat toestaan. Maar op het moment dat ik zeg alles is duivels, dan en ik ben het zelf ook, dan word ik zo somber en wanhopig. Ja, maar dat ben ik niet. Ik geloof nog steeds in de beschermende genade van God, waardoor dat duivelse altijd binnen de perken wordt gehouden. Paulus spreekt in 2 Thessalonicenzen 2 over de tegenhouden. En er zijn verschillen van meningen over wat dat is, maar er zijn krachten die de volle ontplooiing van het kwaad al tegenhouden. Als we eenmaal in openbaring 13 zijn, dan zijn die krachten er niet meer. En dan kan het kwaad zich ten volle ontplooien. Maar dat is gelukkig vandaag nog niet zo. Er zijn altijd nog genoeg tegenkrachten. Dat is Gods beschermende bewaring. Niet alleen maar doordat er heel veel christenen zijn, ook in allerlei partijen. Maar ook Gods bewarende hand is nog over deze samenleving, zodat we niet met z'n allen ten onder gaan. Dat geloof ik ook. Dus overal kan de duivel zich manifesteren en dat doet het ook. Als u het zo zegt, dan kan ik er meer leven.
Ik denk aan Adam en Eva, twee volmaakte mensen.
Nee, dat waren ze niet.
Die gevallen
zijn. Ze waren niet volmaakt, ze waren onschuldig. Volmaakte mensen vallen niet. Dat is een heel ander onderwerp. Dan moet u mijn boek lezen, Adam, waar ben je? Ze waren niet volmaakt. We zullen eenmaal volmaakt zijn en dan kunnen we ook niet meer in de zonde vallen. Ze waren onschuldig, maar ze waren zo onschuldig als pasgeboren kindertjes. En de duivel die hoeft maar even op te treden en ze vallen meteen voor hem. Maar goed, dan komen we weer heel ver van het onderwerp vandaan. Maar deze vraag, die dus aanleiding geeft tot veel uiteenzetting, die maakt mooi dat onderscheid duidelijk, denk ik. Aan de ene kant, je kunt heel veel verschillende opvattingen hebben over hoe een staat moet functioneren. Wat de regeringen mogen, hoe groot de bevoegdheid moet zijn van de regering, kun je allemaal over discussiëren. Dat is nog helemaal niet zonde of is helemaal niet satanisch. Maar welke keuzes je ook maakt, die keuzes kunnen altijd misbruikt worden door het zondige en het satanische. En dan maakt het niet uit of je door extreem rechts of door extreem links geregeerd wordt, want het is allebei even zondig en even satanisch. Daarom zeg ik, het is goed als de machten van het kwaad elkaar zoveel mogelijk in evenwicht houden. En daarom ben ik blij dat wij in een landje leven waar het ook enigszins nog mogelijk is. Want je ziet overal, daar ga ik het dan donderdag over hebben, dus daar moet je maar naar het eind over komen. Je ziet overal dat daar waar een zogenaamde democratie is, de machten altijd proberen van die democratie af te knabbelen. En die uit te hollen om de eigen macht wel dus te kunnen bevredigen. Goed, deze vraag, de laatste van de vier. Demas was ooit een medewerker van Paulus. Paulus schrijft aan Timotheus dat Demas hem heeft verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld had lief gekregen. Een ernstige waarschuwing. Je kunt dus van medewerker wegloper worden. Ja, dat kan. Het probleem is wel dat we niet meer weten over deze geschiedenis dan wat er in dat ene versje staat. Demas heeft mij verlaten, want hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dan moet je al gaan zitten bedenken, wat zou dat nou kunnen betekenen? Het betekent bijvoorbeeld niet per se dat Demas het geloof te laat gegeven heeft. Dat hij het christendom heeft afgezworen. Dat staat er niet. Ik vrees dat we allemaal mensen genoeg kennen die op zichzelf belijden christenen te zijn. En daar hebben we eigenlijk ook niet per se twijfels over. Maar die toch de tegenwoordige wereld wel erg lief hebben. Die dus wel erg aangezogen worden. Misschien heeft hij een belangrijke politieke functie aangeboden gekregen. Of misschien mocht hij commissaris worden van een grote multinational, die Demos. Ik weet het niet. Maar hij kwam op een plek waar de verzoekingen zo groot waren dat hij van tevoren had kunnen weten dat hij daar zou vallen. Met andere woorden, we weten niet zoveel wat er nou met die Demos aan de hand was. Maar de waarschuwing is er niet minder om. Het was ook niet nodig voor de Heilige Geest om ons meer te vertellen over die waarschuwing. Kijk uit, het is mogelijk dat je actief bent geweest in de bediening. En we kennen dat misschien allemaal wel, zulke mensen. Die op jonge leeftijd actief zijn geweest in de bediening. En op een bepaald moment aangetrokken werden door krachten en machten in de samenleving, in de maatschappij, in de wereld, of hoe je het zeggen wil. Die zo sterk waren dat ze geestelijk hele arme mensen zijn geworden. Beheerst. Ik bedoel, laat ik een simpel voorbeeld nemen. Ik heb helemaal geen aanleg om business te doen. Maar ik kan me zo voorstellen, als je geweldig talent hebt om een business op te zetten. En je begint met een bedrijf. En dat bedrijf gaat erin wel groeien. Je bent verplicht om personeel aan te nemen. Het gaat nog meer groeien. Je bent dag en nacht, 7 dagen in de week ben je ermee bezig. Je kan niet anders meer. Dat bedrijf gaat je boven je hoofd groeien. Maar je vindt het ook prachtig. Je wil ook graag. Want je ziet dat het succes heeft. Je kunt een dochteronderneming beginnen. Je kunt zussen, je kunt zo. En voordat je het erg in hebt, ben je met iets bezig wat op zichzelf goed is. Er is niks mis met het opzetten van een business. Als het niet gebeurde, zou onze wereld al lang in elkaar gestort zijn. Alleen jij bent er zo door een beslag genomen. Jij bent iemand die de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. En dat is belangrijk, dat moet ik nog even uitleggen. Paulus waarschuwt op zijn manier voor de aardse dingen. Hij heeft het over wereldse dingen en over aardse dingen. Dat is misschien wel nuttig om dat even uit de doeken te doen, want het schiet me eigenlijk nu pas te binnen. Hij gebruikt die woorden ook niet helemaal precies zwart-wit, dus het werkt niet altijd wat ik zeg, maar in het algemeen kun je zeggen, als hij het over wereldse dingen heeft, dan gaat het altijd over foute zaken. De wereldse dingen, laten we even als vuistregel nemen, de wereldse dingen zijn altijd verkeerd. Die hebben altijd te maken met zonde en met Satan. Maar hij heeft het ook over aardse dingen. En aardse dingen, die horen tot Gods goede schepping. Huwelijk, gezin, je baan, je werk, je autootje, je eten en drinken van elke dag. Maar ook je hobby's, je leuke vrije tijdsbesteding. Alle dingen die het leven op zichzelf aangenaam maken en die zichzelf in zichzelf helemaal niet verkeerd zijn. En toch waarschuwt Paulus, kijk uit voor de aardse dingen. Hij zegt, zoek niet de dingen die van beneden zijn, Kolosse 3 vers 1, maar zoek de dingen die boven zijn. Hij heeft het over mensen die de aardse dingen hebben lief gekregen in Filippenzen 3 en Filippenzen 2. En dan zie je dit, wat ik zo samenvat. De wereldse dingen zijn altijd verkeerd. De aardse dingen zijn in zichzelf altijd goed. Maar je kunt er zo door in beslag genomen worden, dat je aan niks anders meer kan denken. En dan ben je werelds bezig. Ik zal nog een keer samenvatten in één zinnetje, want het is een lastige zin en die moet je goed onder de knie hebben. Nou praat echt de schoolmeester, hè. Aardse dingen zijn in zichzelf goed. In beslag genomen worden door de aardse dingen is werelds. Heb je dat? Dus duidelijk, Wil. Wil snapt het, dus dan. Niet zo moeilijk ook, hè. Maar dat is precies wat het om gaat. Je kunt dus door zichzelf met dingen bezig zijn die niet zo verkeerd zijn. Zoals met Demas misschien begonnen, want je vraagt jou, ja, hoe is dat dan begonnen? Maar misschien doordat hij door aardse dingen beslag genomen werd die in zichzelf niet verkeerd werden. Laat ik een heel simpel stom voorbeeld noemen. Stom voorbeeld, zou ik maar zeggen. Jonge mensen, heel enthousiast waren in de dienst van de Heer. Tot het moment dat ze trouwden. Trouw is een aards ding, is een mooi aards ding. Maar die partner van hen, die nam hen zo in beslag, dat ze geen enkele meer bijdrage meer hadden in de bediening. Ze werden opgeslokt door het huwelijk. Een aards ding, dat op zichzelf goed en mooi is, had zo'n beslag op hen gelegd, dat ze aan die mooie dingen waar ze vroeger mee bezig waren, niet meer toekwamen. Dus let daarop bij het zoeken van een levenspartner. Gaat die ander mij zo in beslag nemen dat ik aan mijn bediening niet meer toekom? Moet ik ook uitkijken voor het omgekeerde, dat die ander niet een ondergeschikt is aan jouw bediening en dan sloof je erbij hangt. Maar zo kan dus iets wat op zichzelf goed en mooi is, voor heel veel jongere mensen betekenen dat er een einde komt aan hun bediening, omdat ze geen tijd meer hebben. Er komen ook nog kindertjes en ze worden helemaal in beslag genomen. Vroeger hadden mensen 10 kinderen en waren daarnaast ook nog ouderlingen. Vandaag hebben mensen 2 kinderen en ze hebben geen tijd meer om oudste of ouderling in een gemeente te zijn. Want ze worden volledig in beslag genomen door die vrouw en die 2 kindertjes. Of die man en die 2 kindertjes, kan tegenwoordig ook natuurlijk. Als vrouw zijnde. Maar ja, dat is wel eigenaardig. Dan zijn de aardse dingen, die hebben dan zo'n greep op jou gekregen. Ja, Flip heeft ook geen tijd meer om oudste te zijn. Die is zo druk met zijn zaak. Ho, Flip, dan hoop ik dat er ontzettend veel belletjes gaan rinkelen. Op het moment dat je dat zegt. Mijn zaak neemt mij zo in beslag. Hé, ben je dan wel goed bezig, Flip? Geef je? Zo kun je dus aardse dingen hebben die op zichzelf goed zijn. Er is niks mis met een business, er is niks mis met een huwelijk uiteraard, niks mis met een gezin, niks mis met dit of met dat. Maar als je erdoor gevangen wordt, dan heeft dat aardse wat op zichzelf goed is jou in beslag genomen. En jou bijvoorbeeld terzijde gesteld, je bent niet meer bezig met het werk van de Heer, je bent niet meer in een of andere bediening. Wat zijn nog de geestelijke bijdragen die jij hebt naar de mensen om je heen? Geen tijd, geen tijd. Vloek van onze tijd is geen tijd. Nou, goed, dat even naar aanleiding van Demas. Wie van u heeft er een mondelinge vraag? Gaat u gaan.
Ja.
Romeinen 13, ik moet het eventjes weergeven. In Romeinen 13 lees je natuurlijk dat de overheden die er zijn, dienaressen Gods is. Dat wil zeggen, je moet accepteren dat God ze in die positie heeft gesteld. Paulus schrijft dat in een tijd, notabene, van keizer Nero. Waar alle verschrikkelijke christenvervolgingen onder de Romeinse keizers mee begonnen zijn. Je kunt wel rustig zeggen, een satanisch mens, die hele Nero. Maar Paulus maakt onderscheid tussen de mentaliteit en de motieven van die persoon, in dit geval Nero. En het feit dat wij hebben te accepteren, dat is degene die op dit moment onze overheid is, die door God daar gepaard. God heeft toegelaten dat die persoon daar gesteld is. Maar dat betekent niet dat je daarom goed praat wat die persoon doet. Dat is het verschil tussen iemand erkennen om zijn ambt, zoals wij dat ook doen. Wij leven natuurlijk in een samenleving die totaal anders is. Wij mogen wel onze mond openen, we mogen zelfs openlijk kritiek hebben. We mogen stukken in de krant schrijven waarin we onze ministers uitmaken, nou ja, tot op zekere hoogte, maar toch voor heel veel wat mooi en lelijk is. We leven in een samenleving die erin volledig open is. En toch, als christen zeg je altijd, je hebt respect voor het ambt. Valt me altijd op in de Tweede Kamer dat men de minister nooit bij naam noemt, maar men zegt de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie. Met de andere woorden, het gaat er niet om of het Jan-Pieter Klaas is, of Marietje of Anneke. Het gaat erom om het ambt. En het ambt hebben we respect voor. Ook als christen, omdat iedereen in dat ambt daar gesteld is, van Gods weg, per definitie. Zoals het huwelijk ook een per definitie een samenbindende instelling is. Als mensen zeggen, ja, God heeft ons niet samengevoegd en dus gaan we maar uit elkaar, dan zeg ik, nee, je bent samengevoegd door het huwelijk. Het huwelijk is als zodanig een samenvoegende instelling. En zo is het precies zo bij het ambt van minister of wat het ook mogen zijn, commissaris van de koning of burgemeester. Je bent in dat ambt en we hebben respect voor jou vanwege je ambt. Maar dat wil niet zeggen dat we respect hebben voor alles wat je doet. Er valt er niks aan het dat Nero een doortrapt en afschuwelijk mens was. En dat kan ook zo zijn met de grote machthebbers in deze wereld. Kijk, Romeinen 13 en Openbaring 13. Daar is een hele smalle grens tussen. Want in Openbaring 13 heb je met overheden te maken waarvan je niet meer kan zeggen dat ze door God zijn ingesteld, maar dat ze het regelrechte werktuigen van Satan zijn. Hè? Het is daar de draak, dat is de duivel, die spreekt door en handelt door die twee beesten die daar beschreven worden. Maar de grens is raar dun tussen die twee. Ik bedoel, je had dat probleem aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft niemand van ons bewust meegemaakt. Dus daar kunnen we nu wel met enige afstandelijkheid naar kijken. En toen hadden de christenen ook de moeite. We zijn nu bezet. Betekent dat nu dat de naties onze wettige overheid zijn? Ja, zeiden sommige mensen. Die zijn nu vanaf nu onze wettige overheid. Want God heeft dat zo beschikt dat die nu over ons de baas zijn. Daar is later, vooral na de oorlog, heel veel kritiek op gekomen. Dat kun je wel begrijpen. En er waren ook andere mensen die zeiden wel nee, onze wettige overheid die zit in Engeland. We accepteren onze koningin en de regering die daar zit. En we bestrijden deze valse overheid als een demonische macht zoveel we kunnen met alle kracht die in ons is. De eerste bogen dus gelaten het hoofd, helemaal passief. De tweede ging actief in verzet. Allebei hadden ze kritiek op elkaar. Jullie heulen met de vijand door zo passief te accepteren wat die vijand hier doet. En de andere, die eerste, die hadden weer kritiek op die andere groep. En die zeiden, jullie verzetten je tegen de wettige overheid. Jullie handelen in strijd met Romeinen 13. Nou, daar zit je. Dat is dat spanningsveld tussen Romeinen 13 en Openbaring 13. Het ambt is van God gegeven. Maar de manier waarop dat ambt ingevuld kan worden, dat kan demonisch zijn. Neem nou wat Poetin of neem Erdogan. Dat zijn mensen die door zogenaamde democratie in de macht geholpen worden. Maar in beide landen is die democratie een lachertje. In beide landen worden tegenstanders in de gevangenis geworpen. In beide landen kunnen journalisten vermoord worden. In beide landen kunnen in tijd van verkiezingen de tegenpartijen nauwelijks aan het woord komen. Die krijgen geen recht van spreken. Het is een schijndemocratie. Het zijn machtwellustelingen. Die overtuigd zijn van hun eigen gelijk en denken dus dat zij het beste zijn voor het hele land. En dan is het heel verschrikkelijk moeilijk om te zeggen, oké, we accepteren ze als de machthebbers die daardoor op Gods toelating gesteld zijn. Maar tegelijkertijd openbaart zich net als bij Nero daarin zoveel demonie, dat wij daar niet zo gemakkelijk happy mee kunnen zijn. Zo van, oh, God heeft ze daar geplaatst, dus dat is verder oké. En dat is altijd een spanningsveld bij de beoordeling van politieke situaties. Want je kunt natuurlijk ook zeggen, dat was ook altijd de strijd voor de christenen. Toen de democratie opkwam na de Franse tijd, hebben heel veel christenen dat bij voorbaat veroordeeld. Dan zeggen we, democratie, dat betekent dat het volk regeert. Maar God, maar het volk regeert, niet God regeert. Ja, oké, maar hoe kom je dan aan je overheden? Dat was dan natuurlijk de tegenvraag. Moet dat dan door overerving? Moeten we dan aannemen dat iemand die uit het Oranjehuis voorkomt automatisch ook de meest geschikte is? Want hij is door God gesteld als vorst over dit land. Nou, ik ben blij dat in de tijd van koning Willem III de koning niks meer te vertellen had in dit land, hoor. Om maar een voorbeeld te noemen. En ik zou er nog wel meer kunnen noemen. Dit zijn hele lastige vragen. Door die spanning van het feit dat het ambt is van God, maar de manier waarop het ingevuld wordt, kan puur demonisch zijn. En dat is voor de beoordeling vaak heel lastig. Wat lijkt het zwaarste wegen van de twee? Maar als het over gehoorzaamheid gaat, dan zegt Paulus, denk dan, ze zijn van God ingesteld, dus je hebt je daar maar aan te houden. Zolang althans jouw geweten daarbij niet in de knel komt. Je moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dus degene die leidelijk toezagen in de Tweede Wereldoorlog, die zeiden Romeinen 13, en de anderen zeiden, nee, Handelingen 4 en 5, je moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Zo heeft iedereen zijn Bijbeltekst. Elke ketter heeft zijn letter. Wat zei je?
Maar iemand
heeft gelijk
dan.
Wie had er nou gelijk? Was het maar zo simpel. Dat hangt er vanaf wie het net toevallig achter de lessenaar staat wil. Maar ze hadden allebei een beetje gelijk natuurlijk, dat is het probleem. Ik heb ooit een dominee uit de kring waar jij oorspronkelijk vandaan komt horen zeggen, die letterlijk in een preek, ik was erbij aanwezig, ik had een donker pak voor aangetrokken. Het was op bevrijdingsdag en hij zei toen de Duitsers het land binnenvielen, hij was zo oud, het was zo lang geleden dat hij dat wel had meegemaakt bewust. Toen het Duitse land binnenviel, toen boog ik mijn hoofd en ik zei, dit is Gods straf over ons zondige Nederland. Zo kun je het ook bekijken. En hij zei erbij, dat vond ik wel leuk, 5 jaar later toen die Duitsers vertrokken, toen stond ik daar weer bij met gebogen hoofd. Dit is Gods straf over de Duitsers, over hoe ze zich misdragen. Heerlijk, hè? Dat is ook een overzichtelijk bestaan op die manier. Als het slecht gaat met je, dan is het altijd straf van God. En als het goed gaat met je, dan is dat de zegen van God. Wat zeg je? Ja, dat zei die dominee natuurlijk niet, maar het is wel een beetje, ja, was een beetje de benadering. Interessant. Nee, wie heeft er gelijk? Luister naar je eigen hart. Soms is het ook niet één of het andere gelijk. Ik denk dat een heleboel christenen in het begin, vooral in 1940, toen het allemaal nog redelijk goed ging, toen de Duitsers nog niet hun ware gezicht lieten zien, dat men gezegd, oké, dat accepteren we maar, zo is het nog helemaal, dat is de situatie. Maar toen er steeds meer slechte dingen begonnen te komen, toen in 1942 echt de jodenvervolging begon door te dringen tot de mensen, wat er allemaal gebeurde, toen ze weggevoerd werden. Toen zeiden een heleboel mensen, toen werden ze wakker, zijn er helemaal, lang niet allemaal, maar er zijn een hoop mensen, dit kunnen we niet accepteren. Dit gaat zo in tegen God, als zijn eigen volk aangetast wordt. Toen werden ze wakker. En zie je daar pas eigenlijk vooral het verzet bij heel veel mensen ontstaan. Wie nog meer? Laatste vraag.
Dat is
een beetje een trieste strijd ook, als je dat volgt in die kringen waar men aanvankelijk de televisie verbood. In de kringen waar wij destijds in zijn opgegroeid, was dat in het begin ook zo. En in sommige landen heeft dat nog heel lang geduurd. De radio was zelfs al, daar begon het al mee, toen de televisie. Toen men dat niet meer kon tegenhouden, doordat de computer opkwam, toen probeerde men de mensen te dwingen dat ze dan bepaalde service moesten gebruiken, providers moesten gebruiken, waardoor een hele hoop narigheid niet gezien kon worden. Men probeerde van hogerhand te redigeren wat mensen wel en wat ze niet konden zien, en het werkte inderdaad allemaal niet meer. Mensen die geen tv hebben, die zeggen ook eerlijk tegen mij, we kunnen elk programma achteraf zien via uitzending gemist. En dat wordt dan ook driftig gedaan. Dat is een strijd die je altijd verliest. En toch, weet je, het is een verhaaltje van 60 jaar geleden, hoor. Dat is dan vandaag, zouden we erom lachen. Maar er was dan iemand die ook dan met gewetensvroeging een televisie besteld had. En hij kreeg dat ding thuis in een grote doos, want die dingen waren kolossaal, die apparaten naartoe. Hij kreeg dat in de grote, en er stond met grote letters op: de wereld in huis. De reclameman had het natuurlijk goed bedoeld. Door die televisie kun je alles volgen wat er in de wereld gebeurt. Maar deze man, zijn hartje begon te bonzen en te bonzen. En hij zei tegen die man: neem dat ding meteen maar weer mee. En het werd verteld als een lofwaardig voorbeeld. Maar de televisie is niet de wereld. Wat er vertoond wordt. Vandaag, ik ben met mijn grootmoeder voor het eerst naar de televisie wezen kijken. Zo oud ben ik al. Niemand had nog een televisie. Ik was bij mijn oma gelogeerd, we gingen naar de buren en daar hadden ze televisie. Had je één zender. Met kleuren en scherpte die niet om aan te zien was met het licht van deze woorden. En het was spannend, het was allemaal heel braaf. Allemaal heel braaf. Vandaag in de dag, als je een beetje handig bent, dan kun je tientallen, zo niet honderden zenders bekijken. Je wordt er helemaal tureluurs van. Je kunt je dag en nacht, en er zijn natuurlijk ook christenen die dat doen, die elke avond zich daarmee bezighouden met wat er allemaal te koop is. Ik gun me er zelfs geen tijd voor af, afgezien van de nieuwsgaring. Maar het is niet omdat ik zo braaf ben, maar omdat ik me de tijd eenvoudig niet voor gun. Maar ja, die dingen zijn niet meer tegen te houden. Maar dat geldt voor de krant net zo goed. Wat moet je dan? Iemand schreef eens een keer: de zaterdagbijlage van de Volkskrant bevat meer informatie dan iemand van 100 jaar geleden in zijn hele leven te verstouwen kreeg. Dit is de informatietijdperk. Je houdt het niet tegen. En je houdt het niet tegen door het te verbieden. Je moet mensen opvoeden om ermee om te gaan. Je kunt je kinderen niet verbieden, maar leer ze om ermee om te gaan. Wijs ze vooral de uitknop. Oh, die zit daar op dat apparaat, hè. Wijs ze de uitknop. En leer jezelf beheersen, maar dat geldt voor ontzettend veel verzoekingen. Er staat in de Talmud, het heilige commentaar op het Oude Testament van de Joden, staan de 7 typen van fariseeën en 5 van zijn negatief. En de ene fariseer, dat is de fariseer die altijd bloed in zijn hoofd heeft. Dat komt, die kijkt altijd met zijn ogen naar beneden op straat, omdat hij geen vrouw wil aanzien om haar te begeren. Dus kijkt hij altijd naar de straat en loopt dus constant tegen een lantaarnpaal of tegen een muur op. Heeft dus altijd bloed in zijn voorhoofd. Die Joden staken daar dus zelf de draak mee. En Paulus zegt ook, als je aan die kwale dingen, die slechte dingen wilt ontkomen, dan kun je beter met de wereld uitgaan, zegt hij letterlijk in 1 Korinthe 5. Nee, we dienen onszelf en onze jeugd er niet mee door alles te verbieden. Dat helpt trouwens ook niet meer tegenwoordig. Maar door te leren en mee om te gaan. Is dat makkelijk? Nee, natuurlijk niet. Want zowel bij de ouderen als bij de jongeren zitten diezelfde begeerte van het vlees, begeerte de ogen en hoogmoed van het leven. En je kunt er net zoveel toegeven als je zelf wil. Dus je moet leren daarmee om te gaan. En dat is een stuk makkelijker dan vroeger. Vroeger had je dat niet. Als je vroeger porno wou bekijken, dan moest je alles overwinnen om een of ander groezelig winkeltje binnen te gaan. En dan onder de toonbank door zo'n blaadje te kopen. En dat goed weg te stoppen en dan op een geheim plekje dat te bekijken. Nou, vandaag de dag is die verzoeking zo gigantisch groot. Ik las ergens dat 60% van alle voorgangers in Amerika porno verslaafd is. Of in ieder geval regelmatig porno bekijkt. Nou, dat zal in Nederland wel niet zo gek veel beter zijn. Die verzoekingen zijn gigantisch. En dat helpt niet om de wereld uit te gaan. Maar het helpt wel om elkaar te helpen ermee om te gaan. En dat is niet zo makkelijk vanwege die verkeerde kracht. En gelukkig hebben we de Heilige Geest om ons daarin te leiden en kracht te geven. Maar je moet het wel zelf eerst willen. Je moet zelf wel eerst willen om daar niet aan toe te geven. En daar niet mee verder te gaan. We gaan het afronden voor vanavond. Nee.
Nog even terugkomend op de duivel en op Christus, de zoon van God, van van Dadaka. Hij wist dat het de zoon Gods was. Dus die duivel, hè, die dan, als het dan gezegd wordt tegen Christus, wie ben ik dan?
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar we zijn bedoeld om naar het beeld van Christus hervormd te worden. Dat is hier het werk van de Heilige Geest. Zodat we net zo sterk zouden zijn als hij om nee tegen deze dingen te zeggen. Maar nu gaan we echt een punt achter zetten. Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat wij in u zo'n geweldig voorbeeld hebben. U die in deze wereld verkeerde, omgang had met tollenaars en zondaars. U zat niet op een eilandje. En tegelijkertijd werd u niet bezoedeld door iets van al het kwaad dat om u heen zich bevond. En nu wilt u ons vormen naar uw beeld. Omdat we op Christus zouden gelijken, zo zegt de apostel dat. Totdat Christus gestalte in u krijgt. We zijn er vaak nog zo ver van verwijderd, Heer. Maar we willen dat niet als excuus gebruiken. We bidden om de leiding en de kracht van uw geest. Maar vooral vorm onze wil. Voed onze wil op dat we niet willen toegeven aan die machten van het kwaad. De begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen. Het overvaardig leven. Bewaar ons voor onszelf. Het is niet alleen maar bewaar ons voor die boze buitenwereld, maar bewaar ons voor onszelf, want die wereld zit in ons. Help ons om het woord van de apostel te verstaan. Word niet gelijkvormig aan de wereld, maar we willen gelijkvormig worden, Heer Jezus en u. Help ons en leid ons daarin. We danken u dat we dit alles mochten overdenken. Geef ons de kracht om het praktisch waar te maken. We vertrouwen ons aan u toe als we van hier gaan. Wees met ons. En wil ons ook een volgende keer nog, als u het ons vergunt, weer in gezondheid bij elkaar brengen. Geloofd en geprezen is uw naam. Amen. En die volgende keer is... Wacht even, dat is volgend jaar. December slaan we over, dan is er geen strijd. De strijd tegen kerst. Oh, sorry, dat weet ik wel. 15 januari pas hopen wij elkaar te zien. Dan zijn we allemaal 2 maanden ouder geworden. De strijd tegen de Satan. 15 januari. Zeg, luister eens, hier zie ik iets ernstigs, broeder. Wil jij eventjes bij mij komen hier? Ik zal even...